Ik wil het graag hebben over kerst, maar op een weer een andere manier dan anders. Er zijn mensen die houden van kerstpreek. Nou, dat weet je allemaal wel. Je kunt ook kerst ontzettend afkraken en zeggen, nou, dit is een heilig feest. Daar wou ik het ook niet over hebben.
Nee, vind ik heilig.
Ja, je bent inderdaad als heilig geboren, ja.
Ja.
Geen Joden, je bent een heilig
feest. Ja.
Dus die bedoelt, dat mag je vieren. Dat vind ik gelijk een goede opening voor hem. Heel helder. Dat is de volgende keer het antwoord. We zijn allemaal heidenen, dus dat kunnen we makkelijk vieren. Oké. Die houden we erin.
Ja.
Maar ik wou je toch vragen, dat als je nou in de Bijbelse context aan de gebeurtenissen denkt die met kerst gebeuren, waar je dan het eerst aan denkt. Dus niet de kerstboom en de kerstman en dat soort dingen, de kerstballen, lekker eten. Vanuit de Bijbel, wat komt er in je op? Jaap, gelijk ga ik het rijtje af. Of moet ik eerst anders beginnen? Want ik kan beter bij hun beginnen, bij Emma. En dan ga ik zo, dan is het makkelijk. Want anders hebben jullie alle makkelijke antwoorden.
Ja.
Waar denk je aan, als je aan kerst denkt, en het verhaal in de Bijbel? Emma.
Ja.
Ik weet je gewoon nog.
Geen stal.
Oké.
Gewoon ik al
zeg. Jongen.
Nou, waar
denk
je dan in?
De herberg.
Oké, de herberg.
Ik een ezel.
Een ezel?
Jezus.
Ja, heel essentieel onderdeel.
Ja.
Ik vind het geweldig, ja. Helemaal goed ook, ja.
Staat die in je rijtje, denk
je? Nou, die staat zeker in mijn rijtje. Die staat altijd bovenaan.
Ja.
Pascal Graspol.
Hoe weet je nu op waar die in was gelegd?
Ja,
dan bedoel ik.
Ja,
dat denk je ook
gelijk
aan.
Ja? Luiers en babymelk.
Oké, dan ga ik het iets moeilijker maken. Want jullie noemen allemaal voorwerpen en personen.
Ik wou net zeggen.
Ja, waar gaat het nou om? Nou, wat zei je?
Volkstelling.
Volkstelling, dat is belangrijk. Wat is nog meer belangrijk? Wat is belangrijk, ga ik nu vragen.
Ja,
want dan wordt het moeilijker.
De herders misschien.
Wat?
Maar de herders.
De herders.
Met de sterren.
Dat hij de stijl... Oh ja, kijk, nu wordt het echt moeilijk. Ja?
En Gabriel?
Gabriel? Ja, want?
Want die zei tegen Jozef Maria dat ze een kindje zouden krijgen. Oh nee. En dat Maria maag zou zijn blijven.
Ja?
Dat ze een kindje zouden krijgen.
Ik kom zo bij jou terug. Volgende.
Ja, ik moet ook denken aan die ene die niet meer kon praten omdat hij dat gehoord had.
Zacharias.
Ja.
De vader van?
Johannes. Van Elisabeth of van Maria?
Nee, dat is de man van Elisabeth en de vader van?
Johannes de broer.
Johannes D.D.
Maar die was er toen al
van. Nee. Ja, maar waarom dacht je daaraan, aan die man?
Nou, daarmee begon eigenlijk echt het fysiek aangekondigde. Ja. Dat was natuurlijk al, sinds Adam en Eva was het eigenlijk al aangekondigd. Maar toen. Er was een van heel wonderlijk verhaal met Zacharias. En die kon opeens niet meer praten. En zo. Maar ik denk dat het aan Elisabeth met dat kind in de schoot. Doei!
Oké. Heel mooi. Nou. Mooi.
Dat er geen plek was in de herberg.
Dat was ook een lied van?
Ik dacht aan het begin van de verlossing.
Want?
Nou, uiteindelijk, als Jezus doodgaat, dan heeft hij ons verlost van de zonde. Dus hij begint met...
Maar je dacht dus eigenlijk vooral aan jezelf. Hij zegt, dan heeft hij ons verlost. Of is dat nou gemeen? Nee, maar het begin van de verlossing? Zeg eens wat meer.
In de zin van... hij wordt geboren en door zijn leven op aarde leert hij als ons te zijn. En uiteindelijk draagt hij al onze zonde.
Oké.
Dus het is het begin.
Mm. Ja.
Nou, ik moet denken dat iedereen op een bijzondere manier te horen krijgt dat er een bijzonder kind geboren wordt. Mm. Dat iedereen het hoort.
Ja, oké. Nou, er zaten er drie redelijk in de buurt. Het zijn al drie dames. Dat is een soort raadspelletje natuurlijk. Maar waar ik heen wilde, was inderdaad... Gabriel was inderdaad Gabriel, was ook namelijk bij Karen, bij Zacharias, was ook Gabriel. En dat iedereen het op een bijzondere manier te horen krijgt, Anouk. Gabriel. Dat was eigenlijk een beetje mijn kapstokje van het verhaal. Dus dat is wel heel grappig. En het belangrijkste dat ik wil benadrukken is dat als je ziet hoe die aankondigingen allemaal zijn van het hele kerstfeest, dan gaat het helemaal niet om ons. Het is helemaal niet ons kerstfeest. Het gaat allemaal over Israël. Het hele kerstfeest, dat wordt eigenlijk door ons gestolen. Die gebeurtenis, we hebben er een kerstfeest van gemaakt. Heb ik jullie overgeslagen? Nee, jullie hadden wel wat gezegd. Ja, ja. Ja. Ik zat even die kant, oké, ineens die ooghoek daar zo. Ze zijn zo lief en braaf.
Ja, dat, ja. En de luiers. Van.
Oh ja, de dinges die Kribbe heet en de luiers. Ja. Ja. Nee, Israël, even terug. Ja, dat hele gebeuren wordt in gang gezet voor Israël. En dat komt in ons hele kerstfeest eigenlijk helemaal niet voor. Wij denken alleen maar aan hoe dat geëindigd is en hoe wij er dan eigenlijk voordeel van trekken. Ja, niet dat ik jou nou beschuldig van jij verkondigt de algemene mening. Maar het is eigenlijk wel opvallend dat als je het verhaal leest, dat het er eigenlijk heel anders staat dan wat wij vieren. Zoek op, Lucas 1. We beginnen dus bij Zacharias, Karen.
Ja.
Mag jij dus lezen? Oh nee, dat mag Terrence lezen. Lucas. Jij mag straks lezen wat Zacharias zelf zegt.
Oh.
En dan mag Emily natuurlijk Maria spelen.
Ja, natuurlijk. Moet ik wel spreken?
Ja.
Kan mij één beginnen?
Doe maar vers 5. Want anders heb je de hele inleiding van het boek. Dit is een boek en het is een heel goed boek. En
toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd.
Oké, even een kleine stop. Wat is een priester, heren van de blauwe bank? Groene bank, sorry, ja, nou. Berend, ik vraag het dan gelijk aan jou. Wat is een priester? De moeilijke vraag gaat zo meteen naar Bram. Dit is de makkelijke vraag. Wat is een priester?
Ik weet het niet.
Weet je het niet?
Nee.
Wie kan het uitleggen, Peter?
Nou, dat heeft wel iets met de kerk te maken. En dat hij een belangrijk persoon is.
Ja?
Maar is het niet? Precies.
Oké. Okay.
Het gaat de jeugd toch achteruit?
Nee, helemaal niet. Daarom vraag ik dit dus precies. Dat heb ik goed ingeschat. Wat is een priester, Pascal? Als je mag ook zeggen, nou, nu weet ik het gewoon niet. Dan vraag ik daarna aan Terrence. Maar je mag een poging doen. En slim lijken. Terrence weet het antwoord. Hoop ik. Daar vertrouw ik op.
In die context weet ik het eigenlijk niet. Niet precies.
Oké, wat doet een priester?
De koster.
Nee, het is niet de koster.
Het is toch een soort heilige?
Dienaar van God.
Ja.
Nee, ik heb gewoon de Bijbel.
Ja, bij het volk Israël, wat was een priester?
Die deed de tempeldienst.
Ja, nu beginnen we het te komen. Hou eens op de gerammel.
Pleiten voor de mensen van God te verzoeken.
Die deden die ook niet iets met de offers?
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Dus eigenlijk is dat een groep mensen die deden de tempeldienst. En die voerden de offers uit. En als je dus iets te offeren had, dan ging je naar een priester toe en die ging dat uitvoeren voor je. Nou is de moeilijke vraag, Bram. Hoe werd je priester?
Hoe werd je priester?
Ja. Toen, bij Israël.
Vroeger.
Ja. Ja, dus ik vraag jou echt hoe het vroeger was.
Ja.
Ja.
Roel?
Goeie vraag.
Oké. Okay. Terrence?
Ja, was niet met een bepaalde stam?
Door geboorte nagesmaakt.
Ik weet het.
Dus niet door bij geboorte.
Uit een bepaalde stam of zo.
Ja. Een bepaalde familie zelfs.
Ja.
Ik denk dat ik het ook weet.
Ja, want?
Uit de familie waar je van een oorsprong vandaan komt.
En welke familie was dat dan?
Ja, De stam.
En welke stam was dat dan?
Ja, ik heb geen idee.
Nou, let op. Je had één stam. Eén stam, dat was de stam van de Levieten. En één van die families daaruit, dat was de familie van Aaron. En iedereen die daarvan afstamde, die was priester. En de rest, die hielp ook in de tempel, maar dat waren geen priesters.
Dus de rest, die mocht die
zijn doen? Nee, die moesten het opruimen, die moesten helpen.
Ja,
maar die waren niet slecht af. Dat was helemaal niet slecht om leviet te zijn. Maar er was één familie dus, en als je daarvan afstamde, was je dus priester. Dus Zacharias, die stamde dus van Aaron af, van de subfamilie Abia. En die werden dan 24 van die families werden zo één voor één ingeroosterd. En hij was dus aan de beurt. En zijn vrouw stamde van Aaron af. Die was dus eigenlijk ook van dezelfde familie. Dus die kwam ook uit het priestelijke geslacht. Haar vader was dus een priester. Nou, nu gaan we verder. Even belangrijk om te weten. Zacharias die was dus eigenlijk van een bepaalde familie. En die was priester. En die werd dus ingezet in de tempel om de zoveel tijd. Twee keer per jaar moest hij dienst doen in de tempel. We gaan verder.
Onder zijn ook wat logisch inderdaad.
Vers 8.
Ja. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht.
Oké, kleine pauze. Dus je was niet altijd aan je beurt. Als je geluk had, was je één keer in je leven aan de beurt. En daarna werd je volgens mij ook niet meer meegeloot. En dan iedereen zou dan een keer aan de beurt komen. Dat was de bedoeling. Dus dit was een once in a lifetime. Dit was een heel speciaal moment. Je wordt uitgeloot en jij mag dus in het heiligdom. En je mag daar het reukoffer brengen. En dan gebeurt er dit. Verzelf.
Opeens verscheen hem een engel van de Heer. Die aan de rechterkant van het reukoffer altaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gisten dranken zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer.
Ja, oké. Okay. Nou, als je nou zo'n soort boodschap zou krijgen, Gelinde, zou je hem dan snappen? Zou jij dit geloven? Zou je het snappen? Er staat dus een engel. En dan moet je je voorstellen dat je nu Zacharias bent. Anders kan ik niet zeggen je vrouw Elisabeth. Dus die man die daar staat, die engel, die weet dus hoe jouw vrouw heet, Zacharias. En die zegt, nou je zal vader worden. Je moet hem Johannes noemen. Het wordt een heel bijzonder persoon. Het wordt een Nazareër. Want hij wordt heel speciaal apart gezet. Hij gaat geen alcohol drinken en zo. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Terwijl hij, voordat hij geboren is nog. Allemaal heel bijzonder. En dan komen er een aantal dingen achteraan. Hij zal velen uit het volk Israël tot de Heer brengen. En als bode zal hij voor God uitgaan. Met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen. En zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Wat kan jij met zo'n boodschap? De laatste zin, vers 17. Zegt jou dat iets?
Ja, dat zegt dat de Heer eraan komt.
Maar ja. Dus dat hij ervoor dat... Maar hoe weet je nou dat dit waar is?
Nou, dat staat volgens mij ergens anders in de Bijbel wel voorspeld.
Ja, nou dat is heel goed. Dan ben je op de goede weg. Ja. Dit staat ergens anders ook. We lezen verder, vers 18.
Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Dat vind ik wel leuk dat hij dat op leeftijd noemt. Toch iets vriendelijker of
zo. Zo, het is een oude taart.
Ik ben oud, maar zij is op leeftijd.
Ja, ja, dat is, ja. Oh, dat is inderdaad wel heel vriendelijk, ja.
Iets, ja.
Respectvol.
Ja. De engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.
Dankjewel. De Zacharias, die vroeg ook van, hoe kan ik nou weten of dat waar is? Want ik ben oud en mijn vrouw is ook een beetje oud. En wat krijgt hij nou als antwoord daarop? Want hij geloofde het eigenlijk niet. Nee, dat zei die engel niet. Wat was de aanwijzing die die engel gaf? Ja.
Gabriel.
Ja. Gabriel, ken je die ex van? Ja, dat is wel heel wat. Waar zeg je die wat van die naam?
Nou, je hoort heel vaak engel Gabriel.
die komt elke dag langs. Nee, zo is het niet.
Gabriel, is dat niet de aardse?
Ja, waar ken je die van? Want het is een aanwijzing, hè?
Die had toch ook tegen Maria?
Ja, dat was toen nog niet gebeurd, jammer. Dat boek was ook nog niet geschreven, Berend.
Zat er niet aan Gods zijde in het scheppingsverhaal?
Nee.
Maar God wist het toch?
Ja, God wist het. Nou, dat was een aanwijzing. Hij komt ergens anders in de Bijbel ook voor. Ik zal je eerst het eerste ding even lezen. Waarvan Relinde zei, dat staat ergens anders in de Bijbel. Dat heb ik eerder gehoord. Die engel die zegt, hij zal als een bode uitgaan voor God met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen. En hun zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Dat staat ergens anders ook. Ik zal je voorlezen. Dat staat in Malachi, hoef je niet op te zoeken, want we gaan zo verder. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op horen heb regels en wetten heb gegeven, die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. Die was toen al lang dood, die zou dus een keer terugkomen. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen, en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Dus ter voorbereiding van de komst van de Heer, zegt hij, hier stuur ik die profeet Elia, en heel specifiek heeft hij het over die ouders en die kinderen. De Zacharias als priester, die zou dat moeten weten, want die heeft die boeken natuurlijk ook gelezen. Hij pakte deze aanwijzing niet direct op, daarom zei die engel, maar ik ben Gabriel.
Maar waarom heet hij dan niet gewoon Elia? Dat snap je toch veel beter.
Nee, want het ging over die zoon die geboren zou worden, die Johannes. Johannes de Doper, is eigenlijk ook een soort Elia.
Oh.
Die wordt aangekondigd. Waar komt nu die...
Nog is het zo dik als ja, even zo, zeg maar, stel dat.
Ja.
Ik zou me dus niet kunnen voorstellen dat ik opeens Engels zie of zo. Dat zou ik niet meteen zeggen van, hé, dat is er een. Als hij geen vleugels heeft en...
ja.
Weet je? Ja. Dus ik snap, die Zacharias ook wel. Dus ja, Maar, wat zou ik vaak zeggen?
Dat is een hele goede.
Als het nou een priester zou zijn bijvoorbeeld of zo, die ook die boeken heeft bestudeerd, die dus ook weet wat er in Malachi staat.
Ja.
En die zegt dan van, als een soort kritisch iets, als een bode zo weer voor God uitgaan met de geest. Nou, dat, dus, ja, het kan dus ook een priester zijn, iemand die zelf zo...
Ja, dat is heel grappig, ja, dat is heel grappig. Weet je nog waar die stond?
Ja, naast de tijd.
Ja, ja, inderdaad. Dus, en hoe kom je daar binnen?
Alleen als je lofiet bent.
Als je priester bent en als je uitgeloot bent, je mag daar niet zomaar naar binnen.
Nou ja, het is een tent. Dus je kan zo...
Nee, het was een gebouw in dat geval.
Het kon niet naar buiten, het kon niet buiten.
Ja, inderdaad, hij kon niet praten. Nee, we gaan dat stuk niet eens lezen, maar dat is wel zo.
Je bouwt als een engel voor je neus dat hij zegt zo tegen je. Dan denk je er helemaal van, waar heb je het over?
Nou, het is inderdaad zo. Maar als hij nou de Bijbel citeert, dan kun je in ieder geval nog een beetje aanwijzen... Hij heeft het over iets wat voorzegd wordt dat gaat gebeuren. En hij zegt, nu gaat het gebeuren. Maar hij pakte hem niet direct. Nou, die Gabriel, die komt ergens anders voor. Namelijk in Daniel. Dat is de enige andere plaats waar die voorkomt in de Bijbel. En die, dat is de engel die verschijnt aan Daniel. Wat zeg je? Wat zei ze?
Ik zei dat in de
oven
of zoiets.
Nee.
Dat is niet in de...
Daniel 9. Zoek maar op. Vers 20.
Was het alleen in de leeuwenkuil of was het in Daniel?
Dat is hetzelfde boek inderdaad. Daniel is inderdaad, Daniel is van de leeuwenkuil. En zijn vrienden gingen in de oven. Dus dat is allemaal wel goede verbanden. 9 vers 20. Oké, Jaap gaat het lezen. Dames.
Terwijl ik nog sprak. En bad. Terwijl ik nog sprak en bad. Mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed. En mijn smeekbeden omwille van de heilige berg van mijn God. Omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de Heer mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak. Een hele hoop dingen die je moet doen.
Nou goed, begin bij vers 21. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak.
Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriel, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. Hij begon mij uitleg te geven. Hij zei, Daniel, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Er is een woord uitgegaan toen je je smeekbeden begon. En ik ben gekomen om het over te brengen. Want je bent zeer geliefd. Luister naar het woord en sla acht op het visioen.
Oké, dankjewel. Dan ga ik verder even uit het boek. Want anders is het echt niet te begrijpen wat hier staat. Maar het gaat in ieder geval zo. Dus hier komt een engel. En die is ook bekend als Gabriel. Die heeft hem in het hoofdstuk daarvoor kwam die engel ook al voor. En heeft zich ook voorgesteld als Gabriel. Dus diezelfde engel komt voor in het Oude en het Nieuwe Testament. In het boek staat, in vers 24 dan, God heeft bepaald dat uw volk en uw heilige stad Jeruzalem nog eens voor 490 jaar worden gestraft. Dan pas hebben ze geleerd met de goddeloosheid te breken en zullen ze hun overtredingen vergeven zijn. Het koninkrijk van de eeuwige rechtvaardigheid zal dan worden uitgeroepen en een zeer heilige plaats zal opnieuw worden ingewijd, zoals in visioenen door profeten al was aangekondigd. Hier staat eigenlijk, het duurt nog 490 jaar ongeveer voordat de Messias komt. Dat heeft Gabriel daar aangekondigd. Hij zegt eigenlijk, en dat staat ook, dat kun je in je andere vertaling in vers 25 lezen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op de Messias verstrijken er, en dan zoveel jaren. 62 keer 7 jaar. Dat staat er. Dus toen Zacharias het woord hoorde, Gabriel, dacht hij, hé, nu weet ik waar we het over hebben. Dit is de voorspelling dat de Messias zou komen. Dat is het bruggetje wat hij maakte. Daarom noemde hij zijn naam. Dit is dus eigenlijk het begin van het hele kerstverhaal. Nu gaan we naar Maria. Lucas 1 vers 26. Peter mag lezen.
Lucas 1?
Ja, vers 26.
In de zesde maand stond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent genadig. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En zijn koningschap zal op geen einde komen. En aan zijn koningschap. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen.
Dankjewel. Ook hier is het dus diezelfde engel Gabriel. Die komt dus weer voor. En die vertelt aan Maria, je zult zwanger worden, je krijgt een zoon, je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Kennen jullie dat ergens van? Het is nu duidelijk, de vraag is dus eigenlijk, staat dit ergens anders ook in het Oude Testament? Is dit voorspeld?
Aan zijn koningschap zal geen einde komen.
Ja.
Volgens mij staat het wel een taak in het einde.
Maar waar?
Ja, dat weet ik niet. Ik ken het te weinig.
Oké.
Er staat wel ergens er altijd een nageslacht van David te zijn, die koning van blijven op Israël.
Ja, dat is ergens beloofd, hè?
Ja.
Ja, aan wie?
Aan David, volgens mij.
Ja. God heeft aan David beloofd op een gegeven moment, er zal een nakomeling van jou op de troon zitten en die zal ik voor eeuwig koning maken. En het ging niet over Salomo direct. Het ging gedeeltelijk over Salomo, want die ging een tempel bouwen. Maar eigenlijk zei de Heer, nee, ik zal zorgen dat jouw koningschap heel lang duurt. En daar wordt hier naar verwezen door die engel. Dus elke keer als die engel spreekt, dan gebruikt hij dus woorden uit de Bijbel. Het is dus heel belangrijk om eigenlijk te weten wat erin staat. Als God je een boodschap geeft, dan is dat nooit in tegenspraak met wat hij al eerder gezegd heeft. Het is dus belangrijk om de Bijbel te kennen. Niet letterlijk uit je hoofd, zo van nou, hè, dan staat dat en dat vers staat zus en zo. Maar als je nou gewoon zegt, zoals jullie dat nu hebben, van hé, maar ik herken dit ergens van, dit staat ergens in de Bijbel, dan kun je het in ieder geval vinden. Dat is wel heel goed. Als je herkent dat er iets uit de Bijbel komt. Nou, wat verwachten deze mensen nou eigenlijk? Die Maria en die Zacharias. Nou, Zacharias verwachtte niet een kind. Zijn vrouw. Maar als je dus gaat lezen. Verwachten ze dus wel de Messias. Als je gaat kijken hoe ze gaan reageren. Als je naar vers 46 gaat. En dan, wie van jullie was Maria? Oh ja. Emily?
Ja.
Vers 46.
Maria zei, mijn ziel prijst en loopt de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, als mijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de macht over mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht. Voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. En drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersen stoot hij van de troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat aan het garen, maar rijk stuurt hij weg met lege handen. Het trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij en onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, tegen Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.
Dankjewel. Ze is duidelijk heel blij. Amen stond er achteraan?
Nee.
Oh, maar het is wel een amen eigenlijk, hè?
Hoe kan zij nou zeggen, hij is mijn redder?
Ja, dat is mooi, hè? Zij snapt wat er gaat gebeuren, Maria. Het is namelijk zo dat ze verwachten de Messias, de redder, de koning, de eeuwige koning. En wat je ook zegt, wat Maria hier ook zegt, het laatste vers. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid aan Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Hij zal ons nooit verlaten. God is trouw. Maar het is hier heel duidelijk, specifiek, beloofd aan Israël. En dat is ook wat ze verwachten. Als je even teruggaat naar die woorden van die engelen, staat er ook een heleboel in. Dan gaat het over, hij zal velen uit het volk Israël tot de Heer brengen, hun God. En het volk zal die gereed maken voor de Heer. Dus dat gaat specifiek over Israël. En bij Maria, de troon van zijn vader David. En dan zal koning zijn over het volk van Jacob. Het gaat helemaal niet over ons, hoor je dat niet? Het gaat niet over heidenen hier, Bram. Het gaat echt over Israël. Zacharias. Wie van jullie twee hebben Zacharias? Karen. Vers 67. Die zei ook namelijk zoiets. Die had zo'nzelfde soort reactie. Die kon op een gegeven moment weer praten na die geboorte. En het eerste wat hij zei was het volgende.
Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden. Gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader. Dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen. Toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, leeft hij dan tegen Johannes?
Ja.
Jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan alle die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.
Dankjewel. Hier zie je ook gewoon een aantal keren gewoon heel duidelijk dat het echt heel specifiek gaat over Israël. Zacharias was een priester van Israël. Maria was ook in Israël. Die was ook van het Joodse volk. Jezus werd geboren en die was ook niet zomaar iemand. Die was ook gewoon Jood. Die hoorde bij Israël. Die was de redder van Israël. Die zou de koning worden van Israël. En er was hun een redder beloofd. En hier zie je heel specifiek dat het elke keer gaat over... De God van Israël heeft zich bekommerd over zijn volk. Hij heeft een redder opgewekt uit het huis van David. Zoals hij heeft beloofd aan de profeten. Hij is barmhartig vanwege onze voorouders. En herinnert zijn verbond dat hij met Abraham gesloten had. Hij gaat het volk bekendmaken hoe hun redding in elkaar zit. Het gaat allemaal over Israël. Het hele kerstverhaal gaat over Israël. Lucas 2. De herders. Wie van jullie zijn herders? Jij zei herders, hè? Nu komen de herders, Bram.
Ik ben Balthazar.
Dat zijn de wijzen. Jij mag voorlezen. Lucas 2, vers 6. Lucas 2, vers 6. Ja, en natuurlijk moet jij dat voorlezen. Want jij zei herders. Ja, dat is jammer. Vers 6. Hardop.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon.
Ter wereld.
Ja, je moet heel doorlezen. Het is een heel eind. Ja, anders neemt Berit het zo wel over, hoor.
Oh. Haar eerstgeborene... Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een moederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hem: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk moet met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David van jullie en een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.
Dankjewel. En dan vers 14 nog even. Vers 13 en 14, mag je één vers overslaan, dat scheelt even een zinnetje.
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoge hemel. En verder op vrede op aarde voor alle mensen die lief hebben.
Oké. Die hij lief heeft, ja. ook weer, hij zegt elke keer ook zo, die engel, wees niet bang. Hier staat niet bij dat het de engel Gabriël is. Dus dat ga ik ook niet zeggen. Maar je zou bijna kunnen zeggen, als die engel elke keer gebruikt wordt om de komst van de Messias aan te kondigen, dan zou dat misschien wel zijn taak kunnen zijn. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat zou een best kunnen zijn, maar je weet het niet.
Er zijn toch wel meer engels, maar engelen met die
taak? Ja, maar je ziet heel specifiek dat deze engel deze taak heeft. 3 keer dat hij voorkomt, gaat het 3 keer over het aankondigen van de geboorte van de Messias. Dat is natuurlijk wel grappig. Het is een hele bijzondere engel kennelijk. Die heeft een bijzondere taak. Hij zegt ook weer tegen die herders. Wees niet bang, want dan kom je goed nieuws brengen. Dat het hele volk, welk volk?
Israël.
Ja, met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is hij in de stad van David. Waar is dat?
Jeruzalem.
Nee.
Israël.
Wie zei de Bethlehem? Jij zei Bethlehem eerst. Punt gescoord. De redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Nou, als die een engel dat in Nederland verteld zou hebben, omstreeks die tijd zou niemand het begrepen hebben. Nee. Want ze hadden het hele boek niet. Dat was hun niet voorspeld. Ze verwachten helemaal geen Messias.
Hè? Dus Nederland was het toen niet.
Nee, maar stel je voor dat in dit drassige moeras hier een engelenkoor aan een stel herders was verschenen. Die herders hadden er echt helemaal niets van begrepen. Want die herders, die Messias, wat is Messias? Wie is David? Die hadden helemaal, dat past hier helemaal niet.
Misschien schoten dat dan in één keer vloek te binnen.
Nee. Deze herders begrepen het wel. Die wisten, de stad van David, we hebben ooit de koning David gehad, dat is Bethlehem. Jij weet het, want je hebt de Bijbel gelezen.
Er waren hier in Nederland ook geen Joodse mensen toen, volgens mij. Snap je? Er was Johannes en Petrus en Paulus en al die mensen die erop uitgingen, die waren er nog niet geweest. Dus ze hadden het nog niet overal verteld. Dus hier in Nederland wisten ze gewoon nog niet van.
Ik denk dat heel Nederland er nog niet was.
Ja, een drassig moeras waarschijnlijk.
Indianen zo.
Waar schapies. Peter, moeilijke vraag. Op een gegeven moment beginnen die engelen een mooi lied te zingen. En dat bestaat uit 3 regels. Ere God in de hoogste hemel. Vrede op aarde. Voor alle mensen die hij lief heeft.
Ja.
Leg eens even uit wat dat betekent. Die herders die snapten het ook. Dus het is heel lastig.
Doe het gewoon dat liedje uit.
Maar wat betekent het?
Ere zijn God is denk ik gewoon...
Dat ligt voor de hand.
Ja, weet je wel.
Ja, dat kan ik nog begrijpen.
Ik snap wel dat hij het snapt hoor. Hij legt het niet
voor niets. Nee, ere aan God in de hoogste hemel. Dat is iets, dat kunnen we, die zin kunnen we dan wel begrijpen. Daarvan weet je wel wat ermee bedoeld wordt. He, ze prijzen God die in de hoogste hemel is. En de hoogste hemel betekent eigenlijk ook boven de engelen. Maar vrede op aarde. Dat vind ik veel ingewikkelder.
Dat is eigenlijk dat er geen oorlog in zit.
Ja, dat is de simpele uitleg.
Dat vieren we met de kerst.
Ja, nou,
vrede op aarde en in de mensen en welbehagen.
Ja, dat is wel leuk, hè? Vrede op aarde. Maar, Pascal.
Er is
helemaal geen vrede op aarde, of wel?
Nee. Nou, sommige plekken wel.
Waar? Bij jullie thuis?
Niet zo uit
in mijn kamer.
Nee, maar wat is dit nu voor lied? Waar zingen die engelen over?
Over wat komen gaat.
Vertel. Dat is goed, hè? Dus nu wil ik er meer van weten.
Ik weet dat het goed is.
Ja.
Ik ben goed. Nee,
Dan gaat het zo meteen fout, let op. Hoe zit het met die vrede, Terrence?
Ja, ik denk dat hij nog moet komen, denk ik. Als,
ja, dat heb ik net gezegd tegen hem, dat hij dat goed had.
Als Jezus definitief nog terugkomt weer op aarde. Ja. En gaat regeren als koning.
Ja.
Wij werden eerst opgenomen of zo.
Zo ingewikkeld hoeven we het nu niet te maken. Wat zei je?
Na het nieuwe Jeruzalem.
Ja, het is inderdaad zelfs gewoon in het gewone Jeruzalem. Maar, dus de Jezus die nu geboren wordt, die wordt later koning. En dan zal er vrede zijn. Dit is helemaal het begin van dat verhaal. Dus er is op dat moment helemaal geen vrede op aarde. Je kan dus met kerst kan je elke keer heel hard roepen vrede op aarde. En dat doen we natuurlijk ook allemaal. Maar het komt nog. Er is helemaal geen vrede op aarde. Nee. Je kan wel vrede in je hart krijgen. Dat is wel iets. Wat zeg je?
Dat wens ik iedereen toe.
Ja,
Is het dan niet gewoon dat toen geboren is? Toen zei hij van vrede op aarde. En dat hij dan eigenlijk bedoelde van, nou als hij nog een keertje komt, dan komt het wel vrede.
Maar dat wisten ze toen helemaal niet. Hè? Kijk, want zoals al die aankondigingen van de engel waren, was het van hij is de koning, hij gaat koning worden, troon van David. En snap je dat wat ze toen zeiden, dat dus ook eigenlijk had moeten gebeuren. Waarom is het niet gebeurd? Waarom is er geen vrede op aarde gekomen? Waarom is Jezus geen koning geworden? Onder andere...
Dat Jezus dat kan redden.
Ja, maar ze wilden het niet hebben.
Ja, maar God wel.
Even wachten. Wilde niet in stapjes doen.
Hij ging het ook in stapjes doen, ja. Maar het was eigenlijk de bedoeling om het volk Israël te geven wat ze beloofd was. Die koning. Maar die koning kwam. En die koning werd geboren. En ze wilden hem niet hebben.
Dat is de eerste zonde vergeven worden.
Ja, daarvoor kwam Johannes de Doper. En wat deden ze met Johannes de Doper? Kop eraf.
Ja,
dus waarschijnlijk
was het zeg maar niet van
tevoren
bedacht dat Jezus moest sterven voor onze
zonden.
Want daar kwam
hij
echt
toen
mee.
Nee, dat is plan B.
Ja.
Dat is
ertussen gevoegd. Wat ik wel me dan wel afvraag, er staat hier vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft.
Ja, daar wilde ik, dat is de laatste regel. Want hij, zoals het hier vertaald staat, dan staat er eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Maar eigenlijk bestaat dat lied uit drie regels. Ja. Vrede.
Dat stond ook wel in mijn
voetnoot. Oh, want als je het in het Engels leest, staat er glory to God in the highest. On earth peace, dat is de tweede regel. En goodwill toward men. Toward men. Goodwill toward men. Dat is de derde regel. Wat zeg je? Wat bedoel je met in?
Dat is toward. Dus niet naar iemand toe, maar in.
Nou, het is met in de richting van. Ja. En dat heeft te maken met barmhartigheid. Wat God doet hier is, hij stuurt zijn zoon naar de aarde, omdat hij zijn volk wil helpen. Hij heeft het beloofd. En eigenlijk zegt hij van, ik ga jullie helpen, ik stuur die koning nu naar je toe. Nu heb je hem echt nodig. Hij reikt eigenlijk de koning aan. Hij stapt. Ja, kom naar de mensen toe. Dat betekent die zin eigenlijk veel meer dan dat er wat staat voor alle mensen die hij lief heeft. Zo kun je het ook zeggen. Maar dan zou je er een tekst bij kunnen halen. Als mensen zeggen, ja, vrede op aarde, dat is echt gebeurd. Dan kan ik zeggen, nou, Jezus zei zelf, denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, ik zeg jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Het staat letterlijk in de Bijbel, in Lucas 12. Eenheid is er alleen maar bij iedereen die in hem gelooft. Als hij regeert, als zijn koninkrijk aanbreekt. Oké. Laatste stukje. Als ik nou terugga naar wat die engel tegen Maria zei. Is dat dan allemaal uitgekomen? Dat is nu een open deur. Ik zal het nog een keer voorlezen. Je zult zwanger worden en een zoon baren. Is dat eigenlijk uitgekomen? Ja, dat is uitgekomen. Nee, anders dan kunnen we het nog even uitgebreid uitzoeken. Je moet hem Jezus noemen. Is ook gebeurd. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Is dat gebeurd? De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Is dat gebeurd? Ja, want zo is ze zwanger geworden. Daarom zal het kind wat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Is dat gebeurd? Ja. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Is dat gebeurd?
Nog niet.
Nee. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. Is dat gebeurd?
Nog niet eeuwig.
Nee. Aan zijn koningschap zal geen einde komen. Is dat gebeurd? Het is nog niet begonnen.
We zijn bezig.
Ja, hij is nog geen koning.
Nou ja, voor ons wel.
Hij was
toch
geen koning geworden. Dat zei hij ook. Toch niet.
Nee, nog niet.
Wat was dat toen wel?
Het is toch een koningskind?
Ja, maar er staat ergens anders in de Bijbel dat hij dus pas later het koningschap zal aanvaarden.
Hij is nu het prinsje.
Hij is nu eigenlijk, ja.
Want hij had de troon van David ook nog niet.
Hij had de troon van David ook nog niet, nee.
Die kon niks.
Dus hij is nog niet die koning. Dus er zijn drie kwart is eigenlijk vervuld en één kwart nog niet. Dus we leven eigenlijk midden in dat hele kerstverhaal. Dat begin, dus we begonnen met wat de engel aan Maria verteld heeft, maar het is nog niet af.
We vieren
gewoon iets wat nog niet afgelopen is, wat nog bezig is.
Oh, no.
Nou, en dat is eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen. Het kerstverhaal is begonnen en het is niet afgelopen. En het gaat hoofdzakelijk over Israël. Wij zijn wel zijdelings in het plaatje terechtgekomen, maar het begin van het kerstverhaal begon met nog zoveel 100 jaar en dan zal de Messias komen. De Messias was de koning van Israël en het eindigt met de belofte dat hij eeuwig koning zal zijn en dat is nog niet gebeurd. Wij zitten ergens daar tussenin, de middenin. Dat is helemaal nog niet klaar. We denken eraan terug dat het gebeurd is. Ja, wij zijn ook in dat plan terechtgekomen. En Jezus, doordat Israël hem niet aanvaard heeft, zijn wij in het verhaal terechtgekomen. En zijn die apostelen zijn helemaal uitgezonden in de wereld en zijn ze dus in Nederland terechtgekomen, bij wijze van spreken. Zo zijn de heidenen, Bram, in het verhaal terechtgekomen. Doordat Israël ongehoorzaam was, zijn wij ineens in Gods ogen belangrijker geworden.
Belangrijk.
Nee, dat is niet waar. Israël is belangrijker dan de heidenen. En Israël is Gods volk. Het is niet eerlijk, maar het is echt zo.
En het
wat zei ik net dan?
Wij
zijn belangrijker geworden. Dus nu heeft God eigenlijk Israël even in de ijskast gezet.
Je moet het niet zo lastig maken, Dick.
Ja. Maar hier kom ik een andere keer wel terug.
Doe dat.
Het belangrijkste is dat je moet weten, kerst draait eigenlijk om Israël. En kerst eindigt...
in de ijskast.
En het eindigt met een koning voor Israël. Wat? Waar haal je dat nou vandaan?
Dat hebben de mensen van gemaakt.
Ja, je mag het gewoon zeggen hoor.
Het lichtjesfeest.
Ja, het lichtjesfeest.
Anouka.
Nee, het is niet Anouka. Nee, dat is een heel ander soort feest. Dat heeft er niets mee te maken, maar het is wel dezelfde tijd.
Het heeft toch te maken met dat het donkerste tijd van het jaar is.
Ja, maar dat heeft dus niets te maken met dit hele verhaal.
Dat is maandag.
Nee, dat is morgen. Ja.
Dat is toch wat minder spectaculair dan de geboorte.
Ja, je zou zeggen, maar goed, als je ziet wat er dan van kerst geworden is, en je loopt bij de Albert Heijn, dan denk ik, nou... Hebben mensen ook niet echt begrepen?
Ja, oh Jack. Ja. Vreselijk. Sorry. Ja.
En hebben mensen toch echt niet meer begrepen waar het over gaat? En zelfs in de kerk denk ik dat heel veel mensen gewoon niet meer beseffen wat er echt aan de hand was. De focus is zo ontzettend op onszelf of op het vreten op aarde gekomen. Dat we helemaal vergeten zijn dat hij eigenlijk de koning van Israël zou worden. En zal worden.
Maar dus het is niet goed om het... Dat
wordt bij Jezus vieren. Anouk, het is hartstikke goed om over na te denken en om te vieren. En je mag ook gewoon lekker eten. Als je maar weet wat het betekent. En het maakt helemaal niet uit hoe je het viert. Je mag het elke dag vieren.
Ja.
Het is heel goed om erover terug te denken dat God Jezus naar de aarde gestuurd heeft. Want uiteindelijk is daarom ook het offer gebracht. Het is een heel goed begin.
Ja.
Elke dag.
Elke dag kometten. Elke dag naar oma.
Nee, we gaan
er. Ik weet niet of dat mijn idee van kreeg op aarde is.
Elke dag de hele familie bij elkaar, vrede op aarde.
Oh, nee. Hij was nog even blij van hangen bij dat eten.
Nog andere vragen over het kerstfeest? Niet? Dat ik een kerst ga doen, ja. Niks?
Maar Dick,
ja.
Ik snap eigenlijk niet wat je duidelijk wil maken.
Wat ik duidelijk wilde maken, is dat hele kerstfeest, daar wordt heel veel over gezegd, maar je moet het eens een keer gaan zien in de context van Gods grote plan. God heeft de Messias beloofd aan Israël, een grote koning. En als wij het kerstverhaal lezen, dan komt heel Israël daar eigenlijk niet in voor. Dat is alleen maar het decor. Israël is het decor, daar heeft het plaatsgevonden. Het gaat eigenlijk om Jezus en hij moet eigenlijk direct door naar het kruis, want anders hebben wij er niks aan. Maar dat was niet de bedoeling van het verhaal eigenlijk. De Messias kwam voor Israël, helemaal niet voor ons. Dus Israël is meer dan alleen maar het decor voor het kerstverhaal. Eigenlijk waren ze de doelgroep. Alle hoofdrolspelers waren Joden.
En ze wonen in Israël.
Juist.
Wat ik ook wel mooi vind aan wat jij verteld hebt, is juist wat Zacharias overkwam inderdaad. Dus dat lesje wat die engel hem leerde eigenlijk, van dat je gewoon scherp moet zijn op de signalen die je krijgt. Mm. Ja, Zacharias had gewoon bij had gewoon gelijk een lampje moeten gaan branden toen hij het had over
de priester was.
Over iemand die vooruit zou lopen en
de weg zou banen. Okay, ja.
Dat heb ik al ergens zien staan, weet je wel. Dus dan weet je. Dat neemt dan ook.
Ja, dat is ook een les die erin zit. En dat zie je dus ook aan Maria. En die wordt het niet gelijk kwalijk genomen als ze nog een keer een vraag stelt. Maar van Zacharias werd dus gewoon verwacht dat ze het van Zacharias werd verwacht dat ze het zou snappen.
Ja, maar priester was op je 30ste worden of zo.
Ja.
Kijk, en Maria was 17 of zo.
Nou, ze was jong.
Ja, nou.
Maak er nou niet, hang er geen getal aan.
Nou, ze was in ieder geval een jonger dan.
Ja. Ja, dat zijn er wel meer.
Ja, dat ja. Nee, dus ik kon het ook niet.
Jij bent al op leeftijd, moet ik dan vriendelijk zeggen.
Ja, dat is nog niet onverwachtbaar. Kijk, ben jij nou.
Maar wat tegen
zich. Ja, dat snap ik ook wel, dat daar wat clementie wordt verlengd. Van nou, zo van, nou, dat vergeef ik je dan misschien net. Die gaan weer een eindig meisje. Het is een hele klus, maar het komt goed.
Maar, ja, nee, maar je mist een heel belangrijk iets. Maria, die was uitgekozen omdat hij het eigenlijk wel snapte. Want wat was haar reactie? Laat met mij gebeuren zoals u gezegd heeft. Nou, als dat jouw standaard antwoord is als de Heer iets zegt, dan komt het allemaal goed.
Ja.
Dat zei
ik net.
Ja, inderdaad, dat zei je tegen net, ja.
Nee, ja. Eigenlijk zo van. We wachten, maar het komt goed.
Hoe bedoel je dat?
Nou, we wachten op dat Jezus terugkomt en dat hij koning wordt. Dat je net hebt gezegd, dat we al drie kwart zijn.
Ja.
En je zegt ook net van...
Als je zegt houding is.
Ja, als het je houding is tegen.
Ja, als jouw houding is van nou Heer, als de Heer iets zegt. En wat Teres net zei, dat was denk ik ook een profetisch woord. Dat moet je vaker doen. Dat had hier ook mee te maken. Luister naar de Heer. Vraag aan de Heer wat hij wil. En als hij een antwoord geeft, ga het dan ook doen.
Amen.
Ja, daar kun je best allemaal op zeggen. Ja, ja, ga het doen.
Er was geen vrouwelijke priester, toch?
Nee.
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 En God die zegt, iedereen is eigenlijk gelijk.
Ja, dat klopt.
Ja, klopt.
Ik vind het een slimme vraag. Ik vind het ook, ik heb er ook een antwoord op. Want nou zou je zeggen, van, hoe zit dat dan, hoe zit dat nu?
Ja, nu weet ik al ongeveer hoe het zit. Nu mogen ze wel priester worden.
Nee, maar ik wil iets anders zeggen. God zegt namelijk in de Bijbel dat wij, en dat betekent ook jij, wij zijn allemaal priesters geworden. Daar ga ik het zondag ook over hebben.
Zo okay. Vrouwen.
En er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dus ook de vrouwen zijn... Ja, oké. Okay. Maar er is voor jou is er een verschil tussen man en vrouw, maar voor God niet.
Wij zijn allemaal
bruid van
Jezus.
Wij zijn allemaal priesters. En wij mogen allemaal het heiligdom binnengaan. Zoals Zacharias het aardse heiligdom binnengaan. Zo mag jij direct naar God gaan. Als je tot hem bidt. Maar dat mogen vrouwen dus ook. Er is geen verschil. God zegt niet, oh dat is een vrouw. Nee, die moet maar aan haar man vragen om te bidden. Want dat mogen ze zelf niet. Want daar luister ik niet naar. Zo is de Heer niet. Hij zegt, er is geen verschil tussen Joden en heidenen. Er is geen verschil tussen slaven en vrije en er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.
Maar toch wordt er een verschil tussen gezet. Ja, hoe zeg je dat?
Ja, waarom zijn er dan geen vrouwelijke priesters?
Er waren toen geen vrouwelijke priesters.
Ja, waarom hebben we dat toen niet gedaan? Want toen was het ook al zo.
Toen zat het eigenlijk anders in elkaar. Als je de wet leest... Het verschil helemaal in het begin bij de wet. Toen draaide het allemaal heel erg om de man. En om de eer van de man. En hoe verder je naar het Nieuwe Testament toe gaat. Hoe meer je eigenlijk ziet dat het man en de vrouw gelijk zijn. Als je het Nieuwe Testament kijkt. Zijn ze veel meer gelijk dan in het Oude Testament. En de familie van de priesters. Dus ook inclusief de vrouwen. Die mochten bijvoorbeeld allemaal van het offer eten. De mannen moesten het werk uitvoeren. Maar een gegeven moment als dat vlees dat werd op het vuur gedaan. En daar mochten ze ook allemaal van eten.
Ja, maar wat zijn dan nu bijna geen...
Wat bedoel je met nu?
Nou, zoals voorgangers, zeg maar, sprekers.
Oh, je bedoelt nu in de kerk?
Ja, nog steeds is zo. Dat gaan we eigenlijk...
Vrouwen kiezen daar misschien wel voor. Zijn.
Nog steeds, dat zeg maar 99% man is.
Ja. Er is dus een verschil tussen wat er op aarde gebeurt. En hoe God het bijvoorbeeld beschrijft, als je het over oudsten hebt in de gemeente. Daar gaat het duidelijk over mannen, als je de Bijbel leest. Maar richting God is iedereen dus gelijk. Je kan dus niet zeggen dat mannen worden wel vervuld met de Heilige Geest en vrouwen niet. Alle gelovigen zijn dus in principe gelijk. En toch is er ergens een verschil als je de Bijbel leest. Dat God zelf zegt van ja, of via Paulus dan, als je die oudste aanstelt, dan moet dat eigenlijk een man zijn van één vrouw. Hè? Dus je mag geen twee vrouwen hebben.
Jammer.
En er moet iemand zijn die zijn gezin goed kan besturen. Dus ja, als je de Bijbel leest, dan zie je dus dat die taak dus aan een man wordt gegeven. Maar dat is eigenlijk de enige. Andere dingen zie je dat helemaal niet. Als je kijkt naar wie de profetieën uitspreekt. Dan staat er de dochters van die en die. Die hadden de profetische gaven. Die spraken profetieën uit. Er zijn allerlei mensen. Vrouwen en mannen. Die allerlei functies uitspreken. De enige waar dat niet bij staat is bij oudsten. Maar dat zijn geen priesters. Dat is een bestuurlijke functie.
Als een priester echt in de kerk, zeg maar?
Een priester in de katholieke kerk. Daar heb ik geen verstand van. In onze kerk is iedereen priester. Zelf. In onze kerk ben je zelf verantwoordelijk om naar de Heer te gaan. Dat ga ik niet voor je doen.
Net zeg je oudste.
Ja? Nee, oudste is iets anders. Oudste is eigenlijk een bestuurder. Is een herder die zorgt voor de schapen.
En een priester.
Nee. Je bent zelf priester.
Iedereen
is zelf priester. Iedereen mag zelf bidden.
Zelf ben jij
ook een priester.
Ik ben zelf ook priester, maar jij bent ook priester. Maar jij bent geen oudste. Nog niet.
Nee,
dat klopt.
Dat weet je niet.
Ik zei het misschien.
Ja. Jullie zijn allemaal priesters. En jullie hebben ook allemaal dus de verplichting om die godsdienstoefening uit te oefenen. Om naar de Heer te gaan. En daarom zegt hij ook, je moet geestelijke offers brengen. En dat betekent dat je af en toe een lied voor hem zingt. Dat je met hem praat. Dat je in je leven dingen doet. Die God zelf zou willen doen. Jij bent eigenlijk hoe hij op aarde werkt.
En als je dus even terugpakt naar het jeugdweekend. Je bent dus ook zelf verantwoordelijk om wakker te blijven. Zullen we zeggen. Waar jouw bijbelstudie over ging.
Ja.
Je moet zelf goed op blijven letten. Naar die signalen die je dus krijgt.
Ja. En af en toe dan is het wel onze taak om iedereen even wakker te schudden. Of misschien een andere spreker die ergens naar binnen komt. Of mag jij iemand anders wakker schudden? Van joh, nu zit je wel heel erg te suffen. Maar je moet het allemaal zelf doen. Het is jouw geloof wat jouw redding bewerkstelligt. Je bent gered door je eigen geloof. Niet door het geloof van je vader.
Nou, het komt wel deels door mijn vader dat ik daar ga geloven.
Ja, maar is het nou de God van je vader of is het jouw God die je aanbidt?
Het is ons allemaal zo'n God.
Ja, maar er is een verschil. Hè? Want er is dus een moment. En dat kun je bijvoorbeeld ook bij sommige mensen in de Bijbel zien. Dan hebben ze het over de God van mijn vader. Ja, dan, als ze erover praten. Oh, dat is de kerk waar mijn vader heen gaat.
Ja, dat is ook een liedje wel. De God van... Ja.
De God van Abraham, Isaac en Jacob.
Ja.
Ja, maar eigenlijk is het jouw God.
Onze God.
Ja.
God van mij, graag.
Ja. Dus maar ik vind het wel een goed bruggetje. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, dat klinkt heel afstandelijk.
Ja.
Maar Jezus hing voor jou aan het kruis. En hij wil jouw Heer zijn. En zo is God is dus jouw vader geworden.
Onze vader.
Onze vader, maar ook jouw vader.